Gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ik mag u eerst namens de kerkraad de afkondigingen voorlezen. Zo de Heere wil en wij leven, hoopt komende week zondag om 13 mei is dat, in de morgendienst voor u voor te gaan, uw eigen predikant, dominee Geaan van der Brink, in een dienst waarin het heilige avondmaal zal worden gevierd. In de middagdienst zal eveneens uw eigen predikant voorgaan en dan zal er nabetrachting op het heilige avondmaal gehouden worden. Woensdag 9 mei is er om 8 uur 's avonds bezinningsuur. En vrijdag 11 mei vindt er een moderamenvergadering plaats. Zaterdag 12 mei is er gebedskring en die begint om 7 uur. In de hal van de kerk vindt u de nieuwe kerkbode. Dan de collecten die in deze dienst gehouden zullen worden. De eerste collecte is voor de Bijbelverspreiding van de GBS. De tweede collecte is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. De Heere zegene u en uw gave. Willen we deze dienst samen beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Vierde vers van Psalm 40. Gemeente, belijden we ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we zingen van Psalm 64, het tiende vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. Tiende vers is dat van Psalm 64 na de geloofsbelijdenis. En ieder dan spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden, gemeente. Almachtige en getrouwe Vader in de hemel, we danken u dat we elkaar hier weer mogen ontmoeten en in vrijheid bijeen mogen komen rondom uw woord, een eeuwig blijvend getuigenis. Heere God, alle dingen zullen nog een keer bewogen worden, dat hebt u zelf gezegd, en deze aarde wordt als een schat voor het vuur bewaard, daar loopt het op uit. Heere, waar zou een mens dan in rusten, behalve in uw woord? Heere, daar hebben we ook van gezongen uit Psalm 64. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. Heere, dat is een rijk getuigenis. Maar er gaat altijd zoveel aan vooraf, Heere God. Want van nature rusten we en vertrouwen op de dingen die we kunnen zien en kunnen tasten. We denken altijd eigen zekerheden in het leven in te bouwen. Heere, daar is ontdekkende genade voor nodig om daar een streep door te kunnen halen. En het alleen voortaan van u de Heere te verwachten. En Heere, dat werkt u toch door uw woord en door uw geest. En daarin bent u toch dezelfde gebleven ook vanmiddag. Als we dan uw woord openen, wilt u daar dan ook zelf in meekomen, in de kracht en leiding van uw Heilige Geest. Heere, anders zal het toch niet kunnen, want uw geest die vernieuwt alles wat verdorven was en wat dood was. Heere, als we nog in die slaap verkeren, dat onze ogen nog niet geopend zijn, dat we nog geen zicht hebben op onszelf en wie u de Heere wil zijn, voor mensen verloren in zichzelf. Heere, wil dan uw hand ook vanmiddag in de bediening van uw woord ook op ons leven leggen. Het zij we jong of ouder zijn, of in de levensavond zijn gekomen. Heere God, uw arm is toch niet verkort. Dat we het ook ervaren mogen dat u aan deze plaats bent naar uw belofte. Dat waar uw gemeente samenkomt, u zelf in het midden bent en werkzaam bent. Heere God, wilt u dan met een ieder van ons zijn? U weet wat we meegebracht hebben in deze dienst. U weet hoe ons leven verlopen is. U weet hoe we vast kunnen zitten in onszelf. In gedachten die alsmaar in een kring draaien en we komen er nooit uit. Heere, laat het licht van uw genade daarin mogen schijnen. En wil het openbreken zoals een gevangenisdeur verwijderd wordt en het licht van de vrijheid binnenloopt. Heere, dat we het zo mogen kennen en mogen ervaren. Bedien ons dan, Heere, vanuit uw volheid. Dan wilt u dan in gunst en in genade op ons neerzien. Gedenk ook onze broeders en zusters die niet bij ons zijn, die in de levensavond zijn gekomen. Die meeluisteren misschien of dat later zullen doen. Heere God, sterk hen en bemoedig hen. We zullen het ook vanmiddag vanuit de schrift horen over die afbraak van het lichaam. Maar ook hoe dat u de inwendige mens van dag tot dag vernieuwt. O wonder van genade, dat ze dat ook mogen kennen en daar ook groot van mogen spreken van u en van uw genade, van uw trouw en van uw vertroosting. Heere God, gedenk hen zo ook naar uw barmhartigheid. Wilt u ons zegenen in dit ons samen zijn en uw naam daarin verheerlijken. Ja, Heere, dat kan ook niet zonder dat we onze broeders en zusters in andere landen opdragen die het moeilijk hebben en die met gevaar voor eigen leven samenkomen. Want de boze weet dat er maar weinig tijd meer rest. Hij kent die wereldklok, hij vermoedt hoe dat die wijze loopt. En de inspanningen nemen toe. En we zien dat ook, Heere God, en we horen dat ook. Heere, gedenk hen naar uw barmhartigheid. Houdt u hen staande en wees een muur rondom hen. Sterk ook hen die op het zendingsveld werkzaam zijn. Misschien als ze zien op het resultaat dat ze ontmoedigd worden. Maar dat ze mogen zien op u de Heere, betrouwend op de Heer alleen. Dan weten we dat uw woord nooit helemaal ledig weerkeert. Misschien een andere route neemt, een andere weg gaat dan wij zouden denken en verwachten. Want ook daarin bent u wonderlijk in uw handelen, Heere. Maar laat dat woord ook daar zijn loop mogen hebben tot eer en verheerlijking van uw naam. En tot redding van zondaren. We bidden het u alles, ziende op onze Heer en Heiland. In zijn naam, uit genade alleen. Amen. De schriftlezing is vanmiddag uit de 2 Korinthebrief. Het 4e hoofdstuk vanaf vers 16... tot en met het 5e hoofdstuk, vers 21. 2 Korinthe 4, vanaf vers 16. En we lezen door tot het einde van 2 Korinthe 5. De tekst voor de prediking is daar ook uitgenomen. Dat is het 19e en het 20e vers. Mag ik u lezen vanuit Gods woord? 2 Korinthe 4. Vanaf vers 16. Daaruit Gods woord, daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij verlangend met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten bezwaard zijnde. Nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonend in het lichaam uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij alle moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Amen. Gemeente, we gaan zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 72 en daarvan het tweede en het zevende vers. De bergen zullen vrede dragen en vers 7, noodruftigen zal hij verschonen. 72, 2 en 7. De tekst voor de prediking was het 19e en het 20e vers. Waar wij lazen van: God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Gemeente, naar aanleiding van deze tekst willen we stilstaan bij een drietal vragen. En die liggen voor de hand. De eerste vraag is: wat heeft God met deze wereld gedaan? De tweede vraag: op welke wijze laat God bekend worden wat hij heeft gedaan? En in de derde plaats: hoe kan een mens deel krijgen aan wat God heeft gedaan? Drie vragen waren het. Wat heeft God met deze wereld gedaan? Op welke wijze laat God bekend worden wat hij heeft gedaan? En hoe kan een mens deel krijgen aan wat God heeft gedaan? De eerste vraag: wat heeft God met deze wereld gedaan? Ik kan me voorstellen dat de grotere kinderen hier in de dienst, die ook meegelezen hebben bij de schriftlezing, zeggen: nou, dat is niet zo moeilijk, dat stond ook glashelder in het schriftgedeelte wat we gelezen hebben. De Heere God heeft de wereld met zichzelf verzoend. En zo is het ook, zo stond het er ook, heel duidelijk. De hele wereld, ja, de hele wereld, alle mensen, ja, alle mensen. God heeft de gehele wereld met zichzelf verzoend. Verzoenen, weten de kinderen ook wat dat betekent? Verzoenen is wel een beetje ouderwets woord, hè? Verzoenen betekent eigenlijk het weer goed maken. Maar niet op zo'n goedkope manier dat je zegt: nou, sorry, en de ander die zit met de brokken. Nee, als de Bijbel het woord verzoenen gebruikt, dan moet dat ook echt helemaal weer worden rechtgezet. Dan moet de schuld ook worden betaald. Wat je verkeerd gedaan hebt, dat moet hersteld worden. Het moet weer worden als tevoren, voordat het voorval plaatsvond. Dat woord verzoenen, dat begrijpen de kinderen nu wel, dat gaat erg diep, dat vergt veel. En nu staat er dat de Heere God de wereld met zichzelf heeft verzoend. De Heere heeft dat gedaan, niet wij. In het parlementair gewoonterecht, gemeente, daar geldt de regel: wie breekt, moet helen. Wie schade veroorzaakt, die heeft tot taak het ook weer te herstellen. Was dat nou hier ook zo het geval? Dan weten we het uit het woord, dat is niet zo. God heeft en had niets stuk gemaakt. Hij niet, wij wel. Schuld ligt en de schuld lag er alleen bij de mens. En toch komt de verzoening bij God vandaan. Het woord dat de grondtekst gebruikt voor verzoenen, dat geeft aan dat het van boven afkomt en naar beneden gaat. Het geeft het heel nadrukkelijk aan. God is hier aan het werk. De basisbetekenis van dat woord verzoenen wat hier gebruikt wordt, dat is eigenlijk veranderen. Van bovenaf brengt God verandering in de verhouding tot de mensheid, die gevallen mensheid op deze wereld. God verandert het ten goede. Een hele nuchtere vraag is dan: zat de wereld daar nou op te wachten dat God vrede zou sluiten met deze wereld? En de verhouding tussen hemzelf en ons mensen weer zou herstellen? Daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. Dat is niet zo. De wereld zat daar niet op te wachten. Hoe die breuk is ontstaan tussen God en de kroon op zijn schepping? Doordat de mens in opstand is gekomen tegen God, een goeddoend God. Hierdoor doet de zonde zijn intrede. Zonde is een vruchtbare grond. We staan hier ver in de stad, denk ik, van de akker op het platteland vandaan, maar soms zie je zo'n akker geploegd liggen Dan zeg je echt de vette klei, hier gedijt ook werkelijk alles op. Goede grond. Nou, zo is dat nou ook met de zonde. Dat is een goede akker, daar gedijt ook alle kwaad op en welig op. God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Door de Here af van de Here af te vallen, hebben we een afkeer gekregen van God, van zijn woord en van zijn dienst. En het gaat eigenlijk nog veel verder. Van nature ontkennen we zelfs dat er een verhouding is van schepper tot schepsel. Van nature ontkennen we gewoon dat Hij ons heeft gemaakt, dat wij uit zijn hand zijn voortgekomen. En dat we hem verantwoording schuldig zijn. Zover gaat het in die val. Vraagt u het maar hier op straat aan de mensen. Als het mee zit, zal iemand zeggen, nou misschien is er toch wel een hoger wezen. En van de rest halen ze de schouders op en lopen door. Maar het aantal mensen wat heel rigoureus is en zegt, nee, er is helemaal niets. We leven dit leven, dan is het voorbij. Dat aantal is groot, gemeente, en u weet het. Aanmatigend, vol van zelfvertrouwen, proberen we de dingen naar onze hand te zetten. We dromen daarbij van een maakbare wereld. De breuk tussen God en mens is zo diep. Ook al zouden we het willen, die breuk tussen God en mens kan vanuit de mens nooit en te nimmer overbrugd worden. We houden het geen dag vol om te zeggen, nou neem ik mezelf voor dat ik een dag lang niets verkeerd zeg of denk of doe. Voordat die 24 uur om zijn is het alweer gebeurd. Altijd wel via de een of andere invalshoek. De zonde, gemeente, is een macht die de mens gevangen houdt. En of we het willen erkennen of niet willen erkennen, doet helemaal niet de zaken. Het is een macht die de mens gevangen houdt, die hem in de greep heeft. En hij kan zich daar zelf niet van bevrijden. De zonde oefent heerschappij uit. Sommige mensen denken dat ze in niemands land leven. Dat ze vandaag kunnen kiezen voor het goede en morgen voor het kwade, net nadat het hun uitkomt. Maar dat is een drogreden, gemeente. Dat bestaat niet. Wij zijn onvrije mensen. De zonde doet wat met de mens. Die zonde die werkt vijandschap tegen God. Die zonde die over ons heerst, die verblindt ons. En maakt dat we niet meer in staat zijn onze eigen situatie te zien. Gemeente, als ik het nou eens heel scherp mag zeggen vanmiddag. En ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. Dan zeg ik, het kan zelfs gebeuren. Dat u al geruime tijd in de kerk zit. En nog geen indruk hebt in welke situatie u zich bevindt ten opzichte van God. En wat de eeuwigheid voor u betekent. Dat u daar nog nooit 's nachts een uur van wakker gelegen hebt. Dat kan zomaar gebeuren. Terwijl toch het woord aanspreekt. En dat u geboeid bent door het woord. Zo verblind, zo ver gaat dat. Paulus zegt in de Efese brief, ontwaakt gij die slapen, sta op uit de dood. Het is heel beeldend, maar het is wel waar. Dat is de toestand van de mens natuurlijk. Hij heeft geen indruk wie die is, waar die is, wat hem wacht en waar het naartoe gaat. Daar is nodig dat de Heere de ogen opent, dat zijn woord ingang vindt. De ernst en de nood van eigen situatie ontgaat ons. Op Goede Vrijdag wordt die nood zichtbaar. Daar sterft de Heere aan onze zonde. God verzoent zich in de Heere Jezus Christus met deze wereld. Voor alle duidelijkheid, de Heere werd niet verzoend. De Heere werd niet tevreden gesteld. Die schuld werd door ons betaald. Hij heeft het gedaan. Precies omgekeerd. Wij hebben zijn eer geschonden. hebben hem de rug toegekeerd. En God van zijn kant, wat doet hij? In plaats van die mensheid weg te slingeren. Je moet eens een keer praten met mensen van het vak die wat afweten van het heelal. Die getallen die over tafel gaan doen je duizelen. En dan hebben ze het over de zonnestelsels die er ontelbaar veel zijn en de afstanden worden genoemd. Het gaat het bevattingsvermogen van mij ver te boven, gemeente. God zou dat kleine stipje aarde wat er ronddraait in het heelal zo weg kunnen knippen. Maar wat doet God? Hij laat de schuld door zijn zoon voldoen. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde hun niet toerekenende. Ja, zegt u, dat is allemaal goed en wel vanmiddag, maar waarom moest nou Christus sterven? Kun je mij dat vertellen? Waarom moest nou Christus daarvoor sterven? In de morgenstond van de schepping zei de Heere, er zij licht en er was licht. Had de Heere ook niet kunnen zeggen, ik haal een streep door de rekening van de mensheid, klaar, ik spreek er niet meer over. Die mens die is gevallen, die kan toch niets anders meer, blijft altijd hetzelfde, verwachtingen hoef ik daar niet van te hebben. Waarom moest er nou iemand voor aan het kruis sterven, die afschuwelijke dood? Wat voor zin had dat nou? God kon toch ook gewoon die schuld kwijtschelden. Waarom heeft hij dat niet gedaan? Waarom was dat nodig? Dat was nodig omdat het bij de verzoening gaat om de persoonlijke verhouding tot God. En omdat het daar gaat om de heiliging. De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. In de morgenstond van de schepping konden we onbevangen met God praten en Hij met ons. En we konden over zijn woorden nadenken en antwoord geven. En daar heeft die almachtige God zich in verheugd. God neemt de mens serieus. Hij meet die mens gewicht toe. Dat is voor kinderen misschien heel lastig te begrijpen vanmiddag, maar misschien met een voorbeeld. Als mensen oneenigheid hebben met elkaar, de een die heeft tegen de ander gewoon lelijke dingen gezegd of gedaan. Nou, dan zijn er twee mogelijkheden. Degene tegen wie dat gezegd is of gedaan is, degene dus die schade geleden heeft, die kan twee dingen doen. Hij kan zeggen, nou, die figuur, dat neem ik niet ernstig hoor. Hij gooit er van alles en nog wat uit en hij doet van alles en nog wat. Vandaag dit, morgen dag, het zal wel waar zijn. En hij leeft verder. Maar als hij die ander die dat gedaan heeft tegen hem, ernst neemt en hij acht hem hoog, dan wil hij genoegdoening. Dan wil hij hebben dat die ander op zijn schreden terugkeert en het goed maakt. En is de schade veroorzaakt dat hij dat voldoet, dat hij dat betaalt. En pas dan is het weer goed. Maar dat doe je alleen als je die ander ernstig neemt. Als je hem gewicht toekent. Als die voor jou iemand is. Nou, dat doet God nou met de mens. God zegt niet, ik haal een streep door de rekening. Maar hij neemt die mens ernst, naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Hij eist dat die schuld weer wordt voldaan, dat de zaak wordt teruggedraaid. Anders kan het nooit een effen weg worden. Zou de Heere zonder meer de schuld vergeven en de zonde vergeven, dan zou dat betekenen dat de Heere accepteert dat er zonde is. En dat accepteert de Heere niet. De Heere wil weer herstellen. Wil weer dat die mens in zijn gemeenschap komt. Dat het weer wordt zoals het was. Wat zou het ons baten als de Heere zich, ik scheld die schuld kwijt. Morgen is er weer schuld. En wat voor toekomst zouden we hebben buiten God? Gods geschonden eer moet hersteld worden. Er kan alleen sprake zijn van verzoening door voldoening. Gemeente, het zou toch geen evangelie meer zijn als de Heer zou zeggen, ook halen wel een streep door. En van de rest, ja goed, die mensen blijven maar wat ze zijn. Wat zou dat voor een troost zijn voor ons vanmiddag? Toch geen enkele. God heeft zijn geschonden eer hersteld door zijn Zoon, die waarachtig mens is geworden, in onze plaats tot zonde te laten worden. Tussen God en de wereld vond er een ruil plaats, waarbij de straf op de Zoon werd gelegd en de wereld met God werd verzoend. Wij lazen het zoals Paulus dat schrijft, vol van de Heilige Geest. Als die zegt die geen zonde heeft gekend, is door de Heere tot zonde gemaakt. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, op welke wijze laat God nou bekend worden wat hij heeft gedaan. De wereld is met God verzoend. Of zoals het woord dat zegt, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende. Wat vanuit de mens onmogelijk was geworden, heeft God gedaan. En betekent dit nu dat het gehele menselijke geslacht, dat in Adam gevallen is, van God afgevallen is, dat dat gehele menselijke geslacht in Christus met God is verzoend? Betekent het dat? Dan zeg ik volmondig ja. Dat betekent het, ja. Ik hoop ook dat de kinderen dat kunnen begrijpen. God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Dat is een feit, dat ligt er. In alle helderheid getuigt het woord het. Wat de Heere gedaan heeft op Golgotha's heuvel, dat laat u nu verkondigen door zijn discipelen. Het is eigenlijk een wonderlijke zaak, gemeente, als je daarover nadenkt. God verzoent zich met die mensheid, die gevallen mensheid, verzoent zich met die wereld. Laat ik het woord exact naspreken. En dan gaat de Heer zich een gemeente ten eeuwige leven vergaderen. En hoe doet hij dat dan? Hij laat hetgeen wat gebeurd is op Golgotha, laat hij verkondigen wereldwijd. Dat gaat zelfs nog door te midden van die zware oordelen die beschreven staan dan in Openbaring. Tot het laatst toe blijft de Heere kloppen aan de deur van het hart en komen er ook vele tot geloof en bekering, ook in die benarde tijden. Als die zegels geopend worden in het boek Openbaring. En als de bazuinen worden geblazen door de zeven engelen. En die zeven violen worden uitgestort. Zelfs dan gaat het nog door. Het is niet te geloven. Ze betaalden daar de hoogste prijs voor. Maar dat werk gaat nog door. God laat verkondigen ook vanmiddag. Dat hij de wereld met zichzelf verzoend heeft. En hij zegt tegen u en mij, geloof je dat, mensenkind? Geloof je me op mijn woord? In het paradijs, dat hebben de kinderen ook wel op school gehoord. Toen zei de duivel tegen Adam en Eva, je kunt als God worden. En daar heeft hij geen enkel bewijs voor geleverd. Het is ook niet dat hij zegt, nou ik zal je in een visioen wat laten zien van de toekomst als je als God bent. Niets. Gewoon simpelweg doordat hij zei, je zult als God zijn, was voldoende voor ze. Toen hebben ze de Heere God, de goeddoende God, de rug toegekeerd. En hebben ze hem geloofd. En wat doet God nou? Ook vanmiddag hier in Kralingse Veer. In de bediening van de verzoening laat hij verkondigen dat hij de wereld met zichzelf verzoend heeft. En hij zegt, geloof je mij nou ook op mijn woord? Het is bekend, het is geschiedenis wat er gebeurd is op Golgotha's heuvel. Ik heb wel wat laten zien, de duivel niet. Die heb je gewoon op zijn woord geloofd. Ik heb het bloed laten zien op Golgotha, was mijn zoon. Geloof je me nou op mijn woord? Zul je op alles, in alle dingen op mij betrouwen? Omdat het woord uit mijn mond is uitgegaan. En ik niet kan liegen. Dat is wat God doet. Mensen zwak in zichzelf, die prediken dat woord. Zo gaat dat uit over de wereld. Eerst door de mond van de apostelen. De apostelen nemen daarin samen met de profeten een heel aparte plaats in, dat weet u toch? De apostelen hebben de volheid van de Heilige Geest ontvangen. En het woord wat wij hier voor ons hebben liggen, dat is het ontwijfelbaar woord van God. Daar kunnen we ook niets van afdoen of aan toedoen, nog geen kommaatje. Dat ligt vast. Nadien komen er andere predikers. Voor hen geldt die stelligheid niet. Als u kijkt hoeveel dwalingen in de loop van de kerkgeschiedenis er zijn geweest, die zijn ontstaan door voorgangers, niet door gemeenteleden. Het is de moeite waard dat u altijd zelf met de vinger langs de regel gaat en kijkt wat zegt de Heere daarvan. En dat u dat bidden doet, doe ik ook. In die verbondenheid zijn we bezig met het woord, zo wil de Heere dat ook. Apostelen en profeten, zei de Heere, zijn het fundament van de christelijke gemeente. En de Heere Jezus Christus zelf is daarvan de uiterste hoeksteen. Als u zegt, waar is het gebouw op gebouwd? Daarop, daar rust het in. Ja, zegt de wereld, wat heb je dan? Alleen het woord. Ja, dat is waar, alleen het woord. Het woord der verzoening, dat God de schuld heeft verzoend, ja. En door die boodschap te laten verkondigen, door in zichzelf zondigen en zwakke mensen, vergadert de Heere God zich een gemeente ten eeuwige leven. Er is een moment geweest in Paulus' leven, dat was in Griekenland, was hij op de Areopagus. Daar kwam hij mensen tegen die ook geweldig goed onderlegd waren, maar dat was Paulus zelf ook. En dan wordt hij als ware geprikkeld om ook te laten zien dat hij toch ook een goede opleiding heeft gehad. Hij gaat dat geleerde gesprek met die filosofen aan op de Areopagus. Het is een teleurstelling geworden, gemeente. Als Paulus vertrekt naar Korinthe, dan schrijft hij later in de 1 Korinthebrief, ik had mij voorgenomen onder u niets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Een prediking die altijd weerstand oproept. Maar het is de enige weg ter zaligheid. Omdat God in Christus was, de wereld met zichzelf verzoenend. U zegt, ja, maar de wereld met zichzelf verzoend, heeft de Heere nou aan die hele wereld ook een andere gezindheid gegeven? Zeg ik, nee, dat niet. Dat heeft de Heere niet gedaan. De Heere laat het woord der verzoening verkondigen. En daarin gaat de Heere ver. Hij buigt zich naar die mens toe. Als je dat Nieuwe Testament leest, dan lokt de Heere, dan trekt de Heere, dan nodigt de Heere. Jeremia zegt, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geworden. Wat neemt de Heere veel geduld in het leven van een mens? Het is net als een visje wat aan de haak hangt en hij blijft maar spartelen, wil toch nog wegzwemmen. En de Heere nodigt en trekt en overreedt. Door woord en geest ontmaskert hij onze tegenspraak als zijnde van geen inhoud. Wat heeft God ontzettend veel geduld. Zo werkt God. Zo heeft hij het laten verkondigen. Nou vraagt de Heere God voor de laatste keer: mensenkind, acht je mij de schepper van hemel en aarde betrouwbaar als ik zeg dat de schuld van deze wereld verzoend is en dat je weer welkom bent bij mij? Geloof je dat? De apostelen, gezanten van Christus wegen. Een gezant moet letterlijk de boodschap overbrengen die hij meegekregen heeft. Hij mag daar niet zelf wat tussen doen, want dat kan allerlei gevolgen hebben. Letterlijk moet hij het overbrengen. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons waadde. Dan zit dat Duitse woord bieten zit daarin. Alsjeblieft. Laat u met God verzoenen. Zo vergaat het. Wat laat een mens op zich die dat evangelie links laat liggen? De derde vraag die we ons stelden was: hoe kan een mens nou deel krijgen aan wat God gedaan heeft? Dat is ook een eerlijke vraag. Hoe word ik met God verzoend? Wil God wel dat ik, juist ik, met God verzoend word? Hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. Maar dat geloof, dat blijft een gave van God. Ik kan het niet van de plank grissen zoals in de supermarkt een artikel. Ik heb het niet in mijn macht. Het geloof is een genadegave van God. Dat kan alleen Hij schenken. Dat is duidelijk. En dan mag ik toch vragen: Heer, hebt u dan ook mij op het oog? Een leven wat ontdekt is door woord en geest kan wel 1000 redenen noemen waarom God dat nou niet zou moeten doen. Wist u dat? Heere, waarom dan mij? Dat is de vraag. Ja, een mens kan zichzelf niet met God verzoenen. Absoluut. Maar dat zegt Paulus ook niet. Hij zegt: laat u met God verzoenen. Dat is wat anders. Stel nou dat u een ziekte bij u hebt. En u bent hier al bij het academisch ziekenhuis geweest. De knapste medici hebben zich erover gebogen. U hebt te horen gekregen: wij kunnen u niet helpen. En nou hoort u dat er in het buitenland een hoogleraar is die een ontdekking op dat gebied heeft gedaan. En er is genezing mogelijk. Als u er zelf niet van af weet, maar andere mensen wel, dan zeggen die mensen die van u houden, zeggen tegen u: laat je toch behandelen. Ja toch? Laat je toch behandelen. Er is genezing mogelijk. En wat doet u dan? Gaat u dan thuis zitten wachten en zegt: nou, als het de bedoeling is dat ik beter word, dan zal de Heer er wel voor zorgen dat die arts van mijn bestaan afhoort, van mijn bestaan hoort, en zelfs nog naar me toe komt hier in Nederland en zegt: joh, u bent ziek en ik kan wat voor je betekenen. Gaat u daar zo mee om? Nee. Nee, u kijkt of dat u het kunt bekostigen. En lukt dat niet, dan vraagt u het aan familie om u heen en vrienden en zegt: joh, daar, ik zou kunnen leven als ik onder die behandeling kwam. Zo gaat het toch? En dan gaat u daar naartoe. En als u die spreekkamer binnenkomt, dan is het toch niet zo dat u zegt, vanaf dat moment kan ik het zelf. Nee, tot het laatst toe bent u van die geneesheer afhankelijk. Zo is het nou ook met de Heere. Zo nodigt hij nou ook vanmiddag. En hij zegt, wend u tot mij en wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. Ik lees het in Jesaja, dan zitten we nog in het Oude Testament. Alle gij dorstige, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, kom, koopt en eet. Paulus zegt in de Hebreeënbrief, het nieuwe verbond in zijn bloed. Dat is nog uitnemender dan het oude. En in het oude verbond staat de Heere al zo. Laten we dan toch met vrijmoedigheid toegaan. Laten we dan toch met vrijmoedigheid toegaan. Laat u met God verzoenen. U zegt, ik kan naar God niet gaan. Dan zeg ik, kruip dan naar hem toe. Kruip dan naar hem toe. Want bij hem is er genezing. Hij is de heiland. Hij is de heelmeester bij uitstek. Oudere broeders en zusters zullen vanmiddag misschien zeggen, ach, je kunt dat nou wel zeggen, maar je hebt geen weet van die binnenprater die altijd bij me is. En als ik de handen vouw, dan klaagt hij me aan, dan zegt hij, egoïst, je hebt alleen je eigen hartje op het oog, je wilt jezelf alleen maar redden, maar Gods ere, dat ligt jou niet gelegen. Wat ben je toch foos in je bidden. En weet u gemeente, dan heeft hij dikwijls nog gelijk ook. En hij is er altijd, die binnenprater. Hij is er altijd. Wat kan dat neerdrukken? Wat kan dat ons ontmoedigen? Dat we haast de woorden in de binnenkamer niet over de lippen krijgen. Dat dat meer een zuchten is en een steunen is. En dan denk ik altijd maar aan die vader met die maanzieke knaap. Zoveel mensen voor hem waren genezen en uitgerekend tegen hem, zegt de Heere Jezus. Indien gij gelooft, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En dan staat hij. Dan weet hij het ook. De Heere Jezus kijkt dwars door zijn leven heen, weet helemaal op het volmaakst wie die is. Hij kan geen rookgordijn optrekken. Dan zegt hij het ook eerlijk tegen de Heere Jezus. Ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Die binnenprater, die heeft niet helemaal ongelijk. Ik ellendig mens. Heere, wilt u nou ook dat nog voor uw rekening nemen? En dan zegt de Heere ja. Hij gaat genezen weg. Niet alleen de zoon, ook de vader. Allebei. Zo is de Heere. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. Wat voor reden had de Heere daar nou voor? Wat voor motief had nou de Almachtige God om zich met deze wereld te verzoenen? Daar kan ik nou met zekerheid antwoord op geven. Dat was de liefde tot de gevallen mens. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Dat is de liefde van God. Tegen de grotere kinderen zeg ik vanmiddag, die vader in de gelijkenis die op de uitkijk staat, dat is die Almachtige God. En dat is die vandaag nog steeds. En hij staat nog steeds op de uitkijk. Hij is het. Liefde, dat was zijn drijfveer. Daardoor was God in Christus. Daar gebeurt het. Na Golgotha is de wereld niet meer hetzelfde. Daar gaat het wissel om. Laat u met God verzoenen. In die nodiging behandelt de Heere ons niet als een voorwerp, maar als persoon. Klopt aan de deur van ons hart. Hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Hij vraagt het. Hij treedt die mens nog met respect tegemoet, die gevallen mens. Als het woord der verzoening wordt verkondigd. De Heere zegt dan, zou je je dan niet willen verharden? Het is ook opmerkelijk, gemeente, dat God nooit spreekt over het morgen van de genade, maar altijd over het heden van de genade. Toen ik pas bij de kerk kwam, in de loop van het huwelijk was dat, toen kwam ik me zo ergeren aan voorgangers die zeiden, want misschien, en dan zwaaiden ze met de vinger naar mij, leef je morgen niet meer. Zei ik het wel eens tegen mevrouw, wat een bangmakerij, hè? Vandaag de dag schaam ik me ervoor. Ik weet het nu. De Heer heeft het alleen maar over het heden van de genade, dat is vandaag. Als je mijn stem hoort, zul je dan niet verharden. Kom er vandaag mee naar mij toe. Laat u met God verzoenen. Dat moet God doen, dat is waar. Kan de mens niet. Hebt u gelijk. Maar we mogen naar hem toe gaan. We mogen vragen, Heere, ook mij. We zingen het wel uit Psalm 25, het vierde vers, berijmd. Wie hem nederig valt, te voet zal van hem zijn wegen leren. Wist u dat dat woord waarheid is? Dat dat vandaag nog kracht heeft. En dat de Heere daarin dezelfde is gebleven. Bij hem zijn die uitkomsten te vinden. Nu zou ik nog graag een enkel woord met u spreken over het leven in het geloof. Boven het leven uit het geloof staat altijd dat woord wat die engel des Heeren sprak in de kerstnacht. Toen zei hij, vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap. Vrees niet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal. God heeft een ieder op het oog. Het woord gaat naar alle uit. De bediening der verzoening. Maar dat woord der verzoening moet wel zijn uitwerking krijgen in het leven van alle dag. Dat kan niet anders. Er kan geen verschil zijn tussen leer en leven. Paulus spreekt hierover in het eerste vers van het vijfde hoofdstuk en zegt, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Als u vanavond nog eens een rustig moment hebt en u leest dat stukje nog eens door, dan merkt u erin dat daar twee keer het woord zuchten voorkomt. En ik vertel dat nou vanmiddag graag. Want die eerste keer, dat zuchten, dat staat zo dicht bij de mens. Waarom zuchtte Paulus? Omdat de uitwendige mens wordt verdorven. Dat lichaam wat wij hebben, dat is hier maar 80, 90 jaar, 60 jaar, 50 jaar, soms zelfs heel jong. Die uitwendige mens, die wordt verdorven. En dan gaat dikwijls gaat dat met moeite, met verdriet en met pijn gepaard, met lijden. En Paulus heeft daar zijn deel ook van gekregen, daar spreekt hij ook heel vrij open. De uitwendige mens wordt afgebroken. En Paulus zegt, ik zucht daarom. Het is verdiend. En het moet ook gebeuren. Hij zegt, want die erfenis die God voor ons heeft, dat verheerlijkte lichaam wat we straks zullen krijgen, Die erfenis kunnen we pas in ontvangst nemen als die uitwendige mens hier is afgebroken. Die staat er gewoon aan in de weg. En dan komt dat voor de tweede keer, dat woord zuchten. Zegt hij, ik zucht erna om overkleed te worden. Ik zucht erna om overkleed te worden. Hij kijkt ernaar uit en leeft ernaartoe. Dat is de zekerheid van het geloof. Als we alleen maar zuchten over de afbraak van het lichaam en de gezondheid, dan is er niets veranderd. Het zal ook dat andere zuchten moeten zijn. Dat uitzien, dat verwachten. Daar is de apostel ook heel eerlijk in. Dat gebouw niet met handen gemaakt. Sterfelijke kan de onsterfelijkheid niet beërven. Afbraak van het lichaam. Maar de inwendige mens, zegt Paulus, wordt door de Heere God van dag tot dag vernieuwd. Dat is dat wonderlijke, heerlijke werk van woord en geest, wat iedere dag weer nieuwe kracht geeft en moed geeft. Als u nou vraagt uit welke bron komen nou die psalmen voort, waar die rijke belijdenissen in staan die we hier zingen in de diensten, dan moet ik daarna wijzen, dat doet nou de Heere door die vernieuwing van dag tot dag. Er is een opwassen in de genade. En op een gegeven moment een roemen in de genade en een rusten in de genade. En daar kan de mond niet van zwijgen. Ik ga eindigen. En ik doe dat met een woord van Asaf. Een man die ook wist van lijden en van afbraak. En dan zegt hij in de 73ste psalm in het 28ste vers. Maar mij aangaande, dat is heel persoonlijk. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen, dicht bij God te leven. Daar is het leven goed. Daar is de vrees verdwenen, wel de heilige vrees aanwezig en het respect voor de majesteit van God. Maar de angst is weg. Het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn vertrouwen op de Heere Heere om al uw werken te vertellen. Amen. We gaan zingen uit die psalm geweten. Psalm 73 is dat, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Psalm 73 vers 13. willen we samen bidden en danken, gemeente. Heer, het is een vraag die eigenlijk alle mensen een keer moeten beantwoorden. Wie heb ik nevens u omhoog? We weten het, Heer, dat er velen zijn die zeggen, ik heb daarnaast een hele hoop andere dingen. En ik heb het goed daarin. En ik vind het leven mooi. En de rest, dat zie ik wel. Maar het kan ook anders. En daar bidden we u om. Dat dat ook de vrucht mag zijn van de bediening der verzoening. Die verkondiging dat u de wereld met uzelf verzoend hebt. Dat we het allemaal van u de Heere gaan verwachten. Van op u de Heere gaan vertrouwen. Dan klinkt die vraag op een keer heel anders. Wie heb ik nevens u omhoog? Dan mogen we het invullen, op aarde niets meer, niets waarin gerust kan worden. Heere God, dat dat ook de vrucht mag zijn van de overdenking, dat u ons daarin ook wilde leiden. Komende week, als u het geeft, Heere God, zal de tafel hier aangericht staan. En dan komt u onze zwakheid te hulp, doordat u het laat zien in de tekenen van brood en wijn, wat gebroken wordt en uitgegoten wordt, zo waar en zeker als onze ogen het zien en de handen het tasten. Zo waarachtig hebt u die wereld met uzelf verzoend. O Heere, dat we ons daarin ook mogen verliezen. Daarin mogen gaan rusten, voor het eerst of opnieuw. Ik wil ook met uw dienstknecht zijn die dan ook de tafel mag bedienen. Heere, wil er ook zelf in meekomen. Tot de eer en verheerlijking van uw naam. Zo dank u ook voor wat u ons in deze middagdienst schonk. Laat het woord ingang mogen vinden, Heere. Dat dat woord ook bewaard wordt. We lezen het in het boek Openbaring, in de gemeente van Philadelphia. Maar staat dat ze maar kleine kracht hadden. In zichzelf was er niets te roemen. Maar ze hebben uw woord bewaard. En nu zeg ik, zal mijn naam op hen schrijven. In de naam van God de Vader. En ook van het nieuwe Jeruzalem. Heere God, zo danken we u voor alles wat u ons schonk. Neem weg wat niet naar uw wil kon zijn, maar zegen uw woord. Gedenk de broeders kerkenraad in hun taak die ze te verrichten hebben. Leid hen daarin door uw geest. Geef wijsheid in alles wat overdacht en beslist en doordacht moet worden. Heere, zo ziet alles op u. Ook al het werk wat buiten de ambten geschiet uit liefde tot u, wil ik nog genadig zegenen en er nog als een middel gebruiken in uw hand en leven. We vragen het u alles in de vergeving van onze zonden, om Christus wil alleen uit genade. Amen. De slotzang is het 14e vers van diezelfde psalm, psalm 73, wie ver van u de weelde zoekt. Psalm 73, vers 14. bidden wij om de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.